We breken alle records met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 12 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Er komen stevige barsten in de Amerikaanse steun aan Israël. Netanyahu brengt meer schade toe aan zijn land dan dat hij Israël helpt, zei Joe Biden. En hij wil ook een drijvende haven bouwen om Gaza te bevoorraden na maanden van grote voedseltekorten. Is dit een kantelpunt in de oorlog in Gaza? En hoe kijken de Israëliërs vandaag naar hun leider en naar het conflict?
Hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world. It's contrary to what Israel stands for. And I think it's a big mistake. So I want to see a ceasefire.
Jorn de Kok, jij volgt Israël en het Midden-Oosten al vele jaren voor onze krant. Dat was president Joe Biden met een duidelijke boodschap aan Benjamin Netanyahu. Gebeurt het vaak dat een Amerikaanse president de leider van Israël zo de mantel uitveegt?
Niet op deze manier eigenlijk. En wat ik daarmee bedoel is niet zo in het openbaar zoals Biden het heeft gedaan tijdens de State of the Union, het publieke moment van de Amerikaanse president elk jaar. Mm-hmm. En dan ook nog eens 2 dagen later in een televisie-interview. Mm-hmm. Eigenlijk kan ik mij geen gelijkaardige situatie herinneren in de hele geschiedenis van Israël waarin een Amerikaanse leider zo openlijk op deze manier in het openbaar een Israëlische leider de mantel uitveegt eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Hier is het Biden in een speech, Biden in een interview, die ook heel rechtstreeks over Netanyahu persoonlijk zegt van ja, de Amerikanen beginnen duidelijk een onderscheid te maken tussen het land Israël, het volk en zijn leider.
Ja, vooral afgelopen week zijn er wel een aantal incidenten, zeg maar, gebeurd die op zijn minst wat ruis op de relatie zetten tussen de VS en Israël of Biden en Netanyahu. Hè?
Wel, als je kijkt naar hoe het begonnen is, 7 oktober, Biden is dan direct naar Israël gevlogen, heeft Benjamin Netanyahu een knuffel gegeven, terwijl ze in het hele jaar tevoren amper met elkaar hadden gepraat. In zijn nieuwjaarstoespraak had Biden eigenlijk de situatie, het lot van de burgerbevolking in Gaza nog amper vermeld. Ja. Hij had daar kritiek toen ook opgekregen. Maar je ziet nu aan Biden, als je kijkt naar de State of the Union, die verplichte steunbetuiging aan Israël, die besloeg nog 1 of 2 zinnetjes. En de rest ging over die verschrikkelijke situatie van de bevolking in Gaza.
30,000 more Palestinians dead as a consequence of going after. There's other ways to deal, to get to deal with the trauma caused by Hamas.
Dus het is compleet omgeslagen eigenlijk.
Hoe is dat gebeurd?
Wel, door het feit dat wat Biden ook zegt, wat de Amerikanen ook vragen aan de Israëli's, er ofwel een ontwijkend antwoord komt, ofwel een leugen, waarna Israël dan het tegenovergestelde doet.
Ja.
Als Biden dan zegt van ja, Netanyahu brengt Israël meer schade toe dan hij het land helpt, dat is waar hij naar verwijst natuurlijk. De Amerikanen zijn degenen die zwaar aan het proberen zijn om een bestand tussen Israël en Hamas te onderhandelen met de steun van Egypte en Qatar. En je ziet dat we zijn nu het begin van de Ramadan, dat was zogezegd de deadline voor een bestand. We zijn 5 maanden na het begin van het conflict en er is nog altijd geen bestand. Hmm. Er zitten nog altijd Israëlische gijzelaars, 134, niet allemaal in leven. Zo wordt dan gezegd, die zitten nog altijd in Gaza. Je krijgt de indruk dat Biden harder aan het proberen is om die vrij te krijgen dan de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse bezorgdheid over de hongersnood, de verschrikkelijke humanitaire situatie, de verwoestingen in Gaza, die hoor je ook steeds luider.
Ja.
Israël kan dat oplossen door zijn grenzen makkelijker open te stellen voor humanitaire hulp. En in de plaats daarvan moet Biden dus airdrops, bevoorrading uit de lucht, gaan beginnen uitvoeren. En kondigt hij nu dus aan dat het Amerikaanse leger een drijvende haven voor de kust van Gaza gaat bouwen, zodat er ook schepen kunnen aanleggen.
Tonight, I'm directing the US military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza.
Alle humanitaire organisaties zeggen van wat een waanzin is dit. Israël kan gewoon hulp via vrachtwagens faciliteren, veel gemakkelijker, veel goedkoper. Israël werkt daar gewoon niet aan mee. En blijft ontkennen dat ze daar niet aan meewerken. Biden en de Amerikanen hebben beslist van als Netanyahu niet mee wil, dan werken ze achter de rug van de Israëli's om. En dat is wat nu gebeurt met die zogenaamde zeebrug.
Ja.
De hele sfeer is zo verziekt eigenlijk. Ook de taal die wederzijds gebruikt wordt. Biden stelt een rode lijn aan Netanyahu. Normaal gezien is dat iets wat je doet tegenover vijanden. Ja. In dit geval is het Israël de aloude beste vriend al een halve eeuw van de Verenigde Staten.
Ja. Hoe reageert Israël nu op die Amerikaanse kritiek? Of Netanyahu beter?
Ik ging zeggen, niet geheel onverwacht met beide voeten vooruit. Zondag had Bibi Netanyahu dus een interview met Bild-Zeitung / Politico, waarin hij dus eigenlijk zei van eigenlijk alles wat Biden had gezegd op zaterdag heeft Netanyahu tegengesproken. De rode lijn van een offensief tegen Rafah die Biden had gesteld. Rafah, dat laatste bastion in Gaza, waar meer dan 1 miljoen mensen zijn samengetroept omdat Israël hen daartoe heeft gedwongen. Biden had gezegd van ja, voor mij is dat een rode lijn. Waarop Netanyahu zei van ja, voor mij is dat geen rode lijn.
Wel eens niet een spelletje of zoiets begint hij te spelen, ja.
Biden denkt duidelijk vanuit een toekomstgerichte oplossing en houdt ook de rest van de regio in het oog. Dus de dingen moeten daar kalmeren, stabiliseren, daar hoort een bestand bij. Dan kan worden gewerkt aan een meer formele structuur voor een soort van Palestijnse staat, al zal dat geen volwaardige staat zijn. En dan kunnen de relaties tussen Saudi-Arabië en Israël worden heropgenomen. En dan kan daar een vredesarchitectuur eigenlijk ontstaan, zodat ook de Amerikanen zich er minder mee moeten moeien. Wat ze eigenlijk al proberen te doen sinds hun eigen debacle in Irak in 2003. Bij Benjamin Netanyahu zie je van ja, het enige waar die man aan denkt is aan de macht te blijven als premier, verkiezingen zo lang mogelijk uit te stellen en al de rest is bijkomstig.
Je was een paar weken terug nog in Israël. Hoe is de sfeer daar vandaag?
Wel, het is allemaal niet zo eenduidig natuurlijk. Het hangt er ook heel erg vanaf in welke persoonlijke situatie dat je bent. In het algemeen kan je zo zeggen van in Tel Aviv, de flamboyante kuststad, daar proberen de meeste mensen het gewone leven te hervatten. En dat lukt aardig. De terrasjes zitten vol, de lente is stilaan aan het beginnen. Op het strand wordt beachvolleybal gespeeld. Mensen gaan naar het werk, kinderen gaan naar de school. Dus je hebt daar helemaal geen oorlogsgevoel. Er zitten natuurlijk ook nog zo'n 50.000 à 60.000 Israëlische soldaten in Gaza. Veel minder dan tevoren. Alle reservisten, de 300.000 reservisten die eerst waren opgeroepen, die zijn al weg uit Gaza. Maar je hebt dus wel dienstplichtigen en het normale leger dat nog wel met 50.000, 60.000 man in Gaza zit. Ik heb gesproken met de moeder van een van die dienstplichtige soldaten, een jongen van 20. Ja, voor zo'n soldatenmoeder is het elke dag afzien. Hè? Dat is wachten op de updates van wat gebeurt er in Gaza. En elke dag bijna sneuvelt er wel één of meerdere Israëlische soldaten en het kan de zoon zomaar eens zijn.
Ja.
Wat zij dan vertelt, als zij in Tel Aviv rondloopt en ziet hoe de meeste mensen hun gewone leven hervatten, dan is dat eigenlijk pijnlijk voor haar, omdat zij zit voortdurend met haar zoon in Gaza in het hoofd. Ze beschreef het als, ja, het is net alsof ik in een rare film rondloop. Als ik tussen de mensen zit op terrasjes en mensen hoor lachen. Dus het hangt van je persoonlijke situatie af. Maar in het algemeen is het zo, ja, het leven oogt behoorlijk normaal.
Ja.
Dat deel van Israël. Dat verandert als je naar Jeruzalem gaat. Jeruzalem, gedeelde stad, de oude stad en Oost-Jeruzalem is Palestijns, zij het geannexeerd door Israël. Die oude stad van Jeruzalem, daar loopt het normaal gezien in de lente stampvol met toeristen en pelgrims. Pasen komt eraan, dan wordt de heilige grafkerk bezocht waar Christus werd gekruisigd. Die straatjes van de oude stad die waren volledig leeg. Alle souvenirswinkeltjes waren, de meeste waren gewoon dicht. En dat is een situatie die nu al 5 maanden voortduurt.
Ja.
Dus het doet je ook denken over de economische gevolgen van dit alles. Want in Jeruzalem en ook op de West, op de Palestijnse Westhoever hebben mensen, heel veel mensen, al 5 maanden gewoon geen enkel inkomen meer.
Okay, ja.
Je bent zo gewoon aan die stampvolle steegjes van de oude stad. En nu liep ik daar alleen rond. Als je dan nog een stapje verder gaat naar achter die Israëlische muur die dat de Westhoever afsluit, dan wordt het uiteraard nog treuriger. Ik ben dan naar Bethlehem geweest, de andere Christusstad, zijn geboortestad. Daar komt dus ook al 5 maanden niemand meer. Het wordt de mensen op de Westhoever eigenlijk min of meer onmogelijk gemaakt om zelfs maar te bewegen. Met als gevolg dat Bethlehem wel stampvol voelde, maar alleen maar met Palestijnen die eigenlijk geen andere kant op konden. En intussen zijn er voortdurend militaire acties, ook op de Westhoever. Er zijn al 100 doden op de westelijke Jordaanoever gevallen sinds 7 oktober. Dat wordt soms vergeten, aangezien die tol in Gaza zoveel hoger ligt. Dus je voelt van, dit kan ook niet blijven duren. Of ook daar gaat iets ontploffen.
Ja, intussen zijn er wel grote betogingen in Israël. Hoe moeten we die inschatten?
Wel, het is eigenlijk het heropnemen van die massabetogingen van vorig jaar tegen Netanyahu en zijn justitiehervorming. Dus zijn dat veel mensen? Ja, dus we spreken over intussen tienduizenden elke zaterdagavond in Tel Aviv.
Ja.
Dat zijn nog niet die grotere massa's van de honderdduizenden van vorig jaar, maar dat begint duidelijk weer te groeien. Nu, wat daar interessant en tegelijkertijd een beetje tragisch misschien aan is, is dat je voelt van, dat zijn anti-Netanyahu, anti-regeringsbetogingen. Zij willen verkiezingen, meteen. Het zijn geen vredesbetogingen. Dus het gaat daar niet over de humanitaire ramp in Gaza. Dat is iets wat eigenlijk aan de Israëliërs grotendeels voorbij gaat. Ja, je mag niet vergeten, Israël is een oorlogvoerende partij. Dus hun jongens zitten in Gaza. Dus je ziet dat als je op dit moment in de Israëlische straten gaat rondlopen en je gaat beginnen rondvragen, ja, vindt u het ook zo erg dat er kinderen in Gaza verhongeren, dan ga je weinig sympathieke antwoorden horen. Dan is het gevoel nog altijd, wat ook door een groot deel van de Israëlische media mee wordt gedragen, van ze hebben het zelf gezocht, ze hadden ons maar niet moeten aanvallen op 7 oktober. Wat we horen uit Gaza is waarschijnlijk gelogen en als het niet gelogen is, dan hebben ze het verdiend. Dus als je Biden en zo hoort, dan merk je dat de rest van de wereld, wij leven in maart 2024... Een groot deel van Israël leeft nog altijd in dat weekend van 7-8 oktober 2023.
Ja.
Die oorlog is niet voorbij. En wat zij zien van de oorlog is de beelden van hun gijzelaars. hun soldaten die zitten te vechten tegen die Hamas die hen op 7 oktober zo baldadig, zo brutaal heeft aangevallen. Dus zelfs de mensen die, en dat zijn er veel, die Netanyahu een complete leugenaar vinden, ook daar ga je niet veel, dat is geen vredesbeweging. Nee.
Straks hebben we het nog over de regio die op 7 oktober is aangevallen, maar eerst gaan we even uit voor reclame.
Hallo, ik ben Lisa Naert, West-Vlaamse, Belg, maar ook Europeaan. In 2024 zet België als voorzitter van de Raad van de EU mee de lijnen uit voor nieuwe Europese wetten. Een reden dus om te kijken achter de schermen van de Europese Commissie. De Europese Commissie. Wat is ze, wat doet ze en hoe verandert ze mijn en ook jouw leven? Je ontdekt het samen met mij in Wij Europeanen.
Jorn, terug naar jou dan. Je bent ook in die aangevallen dorpen geweest, die kibbutzen die op 7 oktober zijn aangevallen door Hamas aan de grens met de Gazastrook.
Het is wel in het algemeen een beetje raar, omdat je komt in die grensstrook rond Gaza waar op 7 oktober alles is gebeurd. Ook daar is het een beetje dubbelzinnig. Je herinnert je, de grootste slachting is eigenlijk gebeurd op dat muziekfestival, Supernova. Ik ben naar dat terrein geweest. Ja, dat is zo'n beetje het Lourdes van die regio geworden. Er komen daar toeristische bussen aan. Letterlijk toeristische bussen. Dus dat is zo de bedevaartplek aan het worden. Dat verandert eigenlijk helemaal als je naar zo'n kibbutz gaat. Die laten niet zomaar iedereen meer binnen. In het begin deden ze dat nog meer, maar nu proberen ze zichzelf wat meer af te schermen. Dus ik ben naar de kibbutz Kfar Aza geweest, waar zo'n 60-tal doden zijn gevallen. Die is ook vandaar, zie je Gaza gewoon over de velden heen liggen. En daar voel je die pijn van die 7 oktober natuurlijk. Ik werd rondgeleid door een man van 39 die dat daar woonde met zijn gezin. Dat was een gemeenschap van 800 mensen. Die kennen elkaar allemaal, dus hij heeft me daar rondgeleid in de zwaarst getroffen straatjes, waar vooral jongeren woonden. Mm-hmm. Op elk huisje hangt een spandoek van hier is die inwoner vermoord. En daar zie je dus ook, sta je oog in oog met de foto's van deze dierenarts wordt nog altijd gegijzeld in Gaza. Mm-hmm. Dus daar wordt alles heel concreet eigenlijk.
En wonen daar nog mensen vandaag?
Wel, dus mensen hebben doorgaans zo 24 uur à 30 uur in hun safe room, dat elk huisje daar heeft, hebben daarin gezeten, zijn dan op een of andere manier toch ontzet door het leger. En die hele gemeenschap is eigenlijk verkast naar een kibbutz ten noorden van Tel Aviv. En daar wonen zij nog allemaal. Behalve twee mensen, één koppel dat met veel moeilijk doen erin is geslaagd om het leger ervan te overtuigen dat ze toch terug naar hun huis wilden. En die wonen daar in hun huisje, hebben ze drie vlaggen hangen. Een Israëlische vlag, een zwarte rouwvlag en dan een regenboogvlag. Ik heb Schnorman gevraagd naar de betekenis van die regenboogvlag en daar kwam alleen iets heel vaags uit. Van ja, dat is ons symbool van openheid, zei hij.
Het is geen oproep om het staakt het vuren, kan ik me inbeelden.
Het voelt toch nog wel een beetje als zo van ja, wij hebben de hoop niet verloren op vrede. En hij zegt dat hij zich veel beter in zijn eigen huis voelt dan voordien als vluchteling. Hij zei, ik wou eigenlijk nooit vertrekken. Maar dat ene koppel leeft daar dus wel, ja, te midden van de geesten. Dus hij vertelde ook van, ja, nu is hier overdag, de zon schijnt, er zijn bezoekers, straks valt al het licht hier uit en is er alleen nog het licht in ons eigen huisje. Voor de rest is er dan niemand, het is donker, het is stil. En de vijf gijzelaars van Kfar Aza die nog in Gaza zitten, waren allemaal buren van hem. Dus je moet je voorstellen, in zo'n kibbutz waar op 7 oktober dan ja, er een zware slachtpartij heeft plaatsgevonden, daar zit nu s'avonds in het donker één koppel in hun eigen huisje. Wat iemand anders mij dan in de kibbutz ook vertelde, was van hoe immens die impact van 7 oktober voor hen is geweest als vertrouwensbreuk eigenlijk met de staat Israël. Mm. Zij woonden, ze wisten dat ze vlakbij Gaza woonden, maar de deal was eigenlijk in hun ogen van ja, die staat Israël is opgericht om de Joden te beschermen na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Het feit dat die staat eigenlijk compleet heeft gefaald en die mensen ter plaatse daar het eerste slachtoffer van zijn geworden, ja, dat heeft een kloof gecreëerd. Mm. Wat ze daar verder politiek mee doen, daar zijn ze nog niet, denk ik. Ook voor hen, ja, is het leven is op 7 oktober gestopt en ze hebben het nog niet kunnen heropnemen, eigenlijk.
Nee. Tot slot nog even naar de relatie kijken tussen de VS en Israël. De VS blijven wel zeggen, we blijven Israël steunen. Kan Netanyahu dan niet gewoon blijven doen wat hij wil, zeg maar, als puntje bij paaltje komt?
Dat is zo een beetje het slappe koord waar Biden op probeert te dansen. Hè. Je zit met een relatie, een rotsvaste relatie van 50 jaar. Amerikanen geven elk jaar voor $3.8 miljard wapentuig aan Israël. En je zag Biden in zijn interview eigenlijk de twee kanten uitgaan. Dat was, wij hebben rode lijnen, zei hij over de Amerikaanse politiek. Onder meer dat Israëlische offensief tegen Rafah is voor hem een rode lijn. Maar, voegde hij daar direct aan toe, we hebben geen rode lijnen als het aankomt op de defensie van Israël. Ja. Dus ze moeten hun raketschild hebben voor als ze onder vuur worden genomen door Hamas of Hezbollah. Biden vraagt dat Israël het roer volledig omgooit, maar aan de andere kant, als puntje bij paaltje komt, gaan ze toch wapens blijven leveren, waarmee Israël dan op dit moment een politiek voert die tegen de wensen van de Verenigde Staten ingaat. Washington heeft, als het wil, enorm veel drukkingsmiddelen op Israël. Daarvan worden er al een paar ingezet. Mm-hmm. Joodse extremistische kolonisten op de Amerikaanse sanctielijst. Ja. Achter de rug van Netanyahu om van alles doen voor Gaza. En hij moet nog iets achter de hand houden. En dat zijn die wapens blijkbaar. Dus de vraag is een beetje van als een andere rode lijn van Biden was van ja, deze Ramadan die nu net begonnen is, die vaste maand, die altijd in Jeruzalem vooral spannend is, die moet rustig verlopen. Als we nu over een maand nog altijd geen enkel bestand hebben en die Ramadan niet rustig is verlopen, dan zal die vraag alleen maar toenemen aan Biden van is het dan niet tijd om eindelijk ook iets aan die wapenleveringen te doen? Dat lijkt onvermijdelijk. Ja. Vroeg of laat.
Ja.
Volgens velen te laat. Ja. Maar een Amerikaanse president moet er schipperen tussen 50 jaar beleid, steun van de Amerikaanse Joden die talrijk zijn. Hij staat nu ook onder druk natuurlijk van de zogenaamde linkervleugel die meer pro-Palestina, pro-Gaza is. Dus daarop moet Biden op uiterst verstandige en swingende wijze op dat slappe koord dansen. Ja,
ja, ja. Ja. Jorn de Kok, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.